Welkom bij 24/7. 24/7 bezig zijn als mama, onderneemster en als vrouw van een drukbezette carrièremaan is, we're not gonna lie, een tikkeltje vermoeiend, maar vooral heel boeiend en plezant.
In dit tweede seizoen gaan we nog dieper in op het thema ouderschap en het belang van de work-life balance. Naast bekende mama's zullen we deze keer ook papa's en experten aan het woord laten. Sit back, listen and relax. Here we go. Welkom, lieve luisteraars, bij een nieuwe aflevering van 24/7. Vandaag bij ons in de studio Marie Cortier. Dag Marie, goedemiddag.
Hallo, goedemiddag. Dag Dorien.
Hallo. Qua introductie kan ik eigenlijk alleen maar zeggen dat de meeste mensen u kennen van het verhaal van jullie zoontje William. Dat heel veel mensen hebben gevolgd via de Instagram-pagina voor William. Ik zelf ook. Ik denk dat bij veel mensen enorm indruk heeft gemaakt. Zeker als je zelf kindjes hebt. Ik kan daarover meespreken. Sarah is hier nu niet bij, maar ik weet dat dat bij haar ook zo was. Daarom dat jij hier nu ook zit. William is helaas gestorven aan zijn ziekte, stofwisselingsziekte, het Menkes-syndroom. Ja. Dat zeg ik juist. Nu bijna een jaar geleden. Binnen 3 dagen een jaar geleden.
Klopt.
Daarover Sibiet uiteraard meer, maar hoe is het voor de moment met u? Want ik kan me wel inbeelden dat dat nu toch wel nog een moeilijkere week is dan anders.
Ik ga toegeven, bij zelf op dit moment een emotioneel wrak een beetje.
Snap ik, ja.
Ik heb het heel de maand proberen voor mij uit te schuiven, ja. Maar
die datum komt eraan.
Het komt dichterbij en ja, de herinneringen die je onvermijdelijk krijgt, of van je telefoon, of van Google Foto's, of van Instagram... Ja. Van een jaar terug, ja, die maken een indruk.
Want 2 juni, als ik mij niet vergis, is hij inderdaad gestorven. Hij is geboren in maart 2021.
Ja.
Dus hij is eigenlijk een 14
maand en half, ja.
Oud geworden. Wanneer wisten jullie eigenlijk dat er iets mis was? Was dat van in het begin duidelijk? Of?
Nee. De zwangerschap, ja, wat misselijk en zo, maar... Geen verontrustende zaken op de echo's. De geboorte ook, ja, heeft wel op neo gelegen, maar dat was meer door de bevalling. En dan zo de typische dingen, de reflux. Zo'n ding. En dan pas aan 3 maanden merkten we echt van motorisch heeft hij achterstand.
Jullie merken dat zelf of werden jullie daardoor attent gemaakt door de artsen? Of?
Wij zelf. Ik was wel zo'n mama die iedere week bij de kinderarts zat, omdat er naar mijn gevoel al altijd iets was. En dat was het eerst. Ja, we zagen dat hij zijn hoofdje niet kon opheffen. Aan 3 maanden nog altijd niet. En dat was het eerst. Ja, doe wat kiné, doe wat osteopaat. Dus dat allemaal gestart. Maar aan 5 maanden zagen we echt dat hij nog meer achteruit ging. Dus dan echt wel op tafel geklopt en gezegd van we willen een onderzoek, een specialist zien.
Ja, want dat is ook jullie eerste kindje natuurlijk. Ja. Dus dat is ook allemaal... Ja, je weet het echt niet goed van is dit nu juist of niet. Ja, kan ik me inbeelden.
En dan zo de veel gehoorde commentaar van maar ja, geef hem tijd, elk kind heeft zijn eigen tempo.
Ja.
Ja, zo de typische dingen. Maar ik denk dat je als ouders wel voelt van ja, er is iets niet juist.
Mm-hmm.
En dan zo bij de geneticus van Leuven terechtgekomen, genetisch onderzoek opgestart. En 5 dagen later is hij eigenlijk opgenomen met epilepsie.
Oké.
En dan is het wel echt een spoedprocedure gezet. Heel zware antiepileptica opgestart, wat een rijk kind.
Dus eerst dachten ze, het is epilepsie? Of hadden ze wel direct door van, nee, het is ook nog wel meer?
Nee, ze hadden wel zoiets van, dat is een symptoom van... Okay. Een groter ziektebeeld.
Oké.
Okay. Maar het allereerste idee was een spierziekte.
Ja.
Maar dan door die epilepsie erbij was dat dan ook alweer uitgesloten. En dan hebben ze vrij snel eigenlijk, want eerst zeiden ze dat 12 maanden kon duren om een oorzaak te vinden. Ja. Okay. Omdat de spoedprocedure stond, de diagnose kunnen stellen van Menkes.
Ja. En dan zit het daar.
Ja.
Ja, dat is... Kun je dat direct vatten? Of, want
nee.
Menkes, is dat een diagnose waar je ook direct van weet, het komt niet goed? Of want ik ken het syndroom eigenlijk niet. Allee, voor William had ik nog nooit van
nee,
gehoord.
Nee, wij ook niet.
Wat houdt dat juist in?
Het was eigenlijk ook zo niet echt... Allee, gezegd van hij heeft menkes. Het was meer zo van, ja, William, je heeft een stofwisselingsziekte. Hij kan geen koper opnemen in zijn lichaam.
Oké.
Okay. Maar wij wisten zelf niet... Allee, we zijn ook geen biogeneticus.
Nee. Van wat houdt dat in? Wat zijn daar de gevolgen?
Ja, wij wisten zelf niet dat je koper nodig had. Allee.
Nee.
Ja.
Dat snap ik. Ik weet dat ook niet.
Ja.
Oké. Okay.
En wij zeiden, ja, geeft hem dan wat koper bij? Of, allee, dat was zo de eerste reactie van... Eigenlijk was het van, stofwisselingsziekte, dus er gaat wel een pilletje zijn of iets.
Ja, ja, ja.
Tot wanneer dat dan de arts zei van, ja, het is ongeneeslijk.
Want ze kunnen dat niet zomaar bijgeven. Dat is niet iets wat je kunt toevoegen aan je lichaam en dat dat...
Het is ingewikkeld.
Ja, oké.
Als het binnen de 2 weken na de geboorte ontdekt wordt, kunnen ze wel koperreacties geven en dan vertraagt het ziektebeeld.
Ja.
Maar
zoiets ontdekt je waarschijnlijk ook bijna nooit 2 weken na de geboorte, want dan merk je eigenlijk nog niks van...
Bij Marco, het kindje in Spanje, waar we het later misschien nog over gaan hebben, hebben ze dat wel direct gezien, want hij was heel wit en had blond haar. Wat dat voor hun wel opmerkelijk was, maar natuurlijk voor ons kindje niet echt. Ja. Ja. Okay. Ik ben zelf ook blond, dus dat viel niet echt op. Dus bij hem hebben ze het 4 dagen na de geboorte kunnen vaststellen.
Oké, ja. Maar ja, goed, dat zijn dingen.
Ja.
En dan krijg je die diagnose en ja, je leven wordt op zijn kop gezet, veronderstel ik.
Ja.
Had er dan zoiets van, we gaan... Allez, er is hoop, we kunnen wel dingen doen om het om te keren of om het te verlengen? Of...
Toen nog niet.
Nee.
Toen was het vooral gewoon echt een shock, want we hadden zoiets van... Ja, hij zal misschien een beperking hebben. Dat was een worst case scenario in ons hoofd, was een rolstoel of zo. Niet horen dat je kind tussen de 18 en de 36 maand gaat worden. Dat zijn levensverwachting is. Dus.
Dat zeiden ze al van bij het begin. Ja.
Dus ook direct, direct naar het UZ in Gent en dan palliatief statuut aanvragen, palliatief team. Dat was allemaal de dag erna. Dat was dat zijn gewoon woorden die je niet wil horen in dezelfde zin met je kind, palliatief.
Nee, dat snap ik. Want ik kan mij ook inbeelden, alleen dus emotioneel zeiden direct ja. Een wrak lijkt mij. Je moet dan dat allemaal nog beginnen regelen. Ik denk dat jij ook, of misschien jij nog niet, maar uw man ook terug aan het werk was. Of, hey, dat zijn toch dingen... Die focus gaat toch volledig naar dat kind dan? Ja. Dus jullie zijn ook gestopt met werken? Of kunnen ook... Allee, om dat allemaal...
Denise was al even terug aan het werk, want jullie was al 6 maanden. En ik was 3 weken terug aan het werk. Maar we kregen ook direct te horen... We waren ook al 3 weken in het ziekenhuis opgenomen... 4 weken, dat hij niet meer naar de crèche mocht.
Ja.
Dus ja.
Ja.
Dan ben ik sowieso direct gestopt met werken.
Sowieso, ja.
Dennis is dan part-time beginnen werken, omdat het ook ergens haalbaar moest
blijven. Was daar begrip voor? Want dat is iets wat we ook al vaak hier hebben over gehad, zo dat we nou altijd wel in de maatschappij leven... Of dat je nu kinderen krijgt, of een kind dat ziek is, of een kind dat je verliest. Allee, dat, toch altijd, dat we nog altijd in de maatschappij leven, dat wat moet vooruitgaan. En is dat iets wat jullie hebben ervaren van, nee, dat werd enorm veel...
Allee, ik had het geluk dat bij mijn ouders werkte.
Ah ja, oké. Okay. Ja.
Dus, allee, bij mij was dat geen probleem. Mm. Ik denk sowieso als man dat het al moeilijker is om dat begrip te krijgen... Op het werk, je werkt in een boot, is ook al een zeer mannelijke omgeving. Om daar begrip voor te krijgen.
Ja.
Allee, uiteindelijk, ze konden het niet weigeren, want medische bijstand mag niet geweigerd worden.
Dus, oké. Okay. Ja.
Maar, ja.
Dat is niet zo evident. En dan spreken we over een traject. Is William nog vaak, is lang thuis geweest nog? Of is hij meteen eigenlijk opgenomen en is hij dan...
In het najaar van 2021 hebben we eigenlijk in 4 maanden tijd 7 opnames gehad. En zijn we nog geen 2 weken thuis geweest. Het was echt 2 dagen thuis en terug ambulance. En...
Omdat hij had dan een symptoom of iets?
Longproblemen vooral.
Longproblemen, ja. Okay.
Ja, dus eigenlijk door die spierzwakte
ja.
had hij soms ook niet voldoende kracht om, om diep in te ademen en ook om de slijmpjes er goed zelf uit te krijgen.
Ja, dus daarvoor moest u dan in opname gaan.
Ja, dat was eigenlijk iedere keer opnieuw denken van het is de laatste keer. Elke keer in die ambulance met je kind binnenkomen in de reha-kamer op spoed. Ja. Ja, elke vreselijk. Keer eigenlijk opnieuw neem je afscheid.
En dan kwamen elke keer opnieuw door. Dus dan, dat is volgens mij echt een rollercoaster aan emoties.
Je leeft ook echt puur op adrenaline.
Ja, ik denk dat je achteraf ook zoiets van, hoe heb ik dat kunnen doen? Of denk ik, op die moment zelf...
Ik denk dat nog elke dag.
Ja, ik snap dat. Op zo'n moment is steun van familie en vrienden ook enorm belangrijk, lijkt mij. Hebben die je kunnen ondersteunen dat het allemaal draagbaar was? Of hadden eerder van iets van, laat mij allemaal gerust en laat mij alleen met William? Ik kan me inbeelden dat dat ook wel...
Qua bezoek, we zaten ook wel nog redelijk in het coronatijdperk.
Ja, juist.
Was er niet zo heel veel toegestaan. Maar we vonden dat ook niet zo heel erg.
Ja.
Omdat je gewoon geen energie hebt om nog te babbelen met iemand anders.
Mm-hmm.
Zo overschotels krijgen.
Ja.
Of gewoon vers eten aan het ziekenhuis wordt gebracht. Want op de duur, we leven gewoon op Deliveroo.
Ja.
Ja,
tuurlijk. Omdat... Ja, de rest valt weg gewoon. Hè.
Ja, en dat zo de was een keer door gedaan. Zo.
Ja.
Die kleine dingen deden wel veel.
Snap ik. Dat je echt 100% kon focussen om bij William te zijn en voor hem te zorgen. Want dat mocht... Je spreekt inderdaad over corona, maar dat mocht toch? Je mocht daar toch met twee bij zijn?
Maar Dennis mocht niet blijven slapen, bijvoorbeeld. Tenzij in heel kritieke periodes... lieten ze dat wel toe.
Ongelooflijk, eigenlijk.
Ja. Ik was wel de moeder die daar niet wegkreeg. Niet voor een half uur.
Tuurlijk.
Dus...
Dat snap ik.
We zijn ook... Ja, William heeft ook corona gehad toen. In 1 november. En toen zaten we met drie opgesloten op één kamer.
Dan mochten we daar allemaal niet meer.
Nee, we mochten niet om koffie. Het was...
Dat komt er nog eens bij. Dat is absurd. Hè?
Ja, relatietesten...
Ja, dat is sowieso. Ik denk dat inderdaad sowieso een hele zware last op een relatie. Okay? Ik denk dat je daar als ouder misschien ook anders mee omgaat met zo'n situatie. Allee, ofwel vind je enorm veel troost bij elkaar en steun, ofwel...
Ja, ik denk... wat wij hebben meegemaakt, dat je relatie kan breken of sterker maken.
Ja, en bij jullie heeft het sterker gemaakt. Jij besloot eigenlijk, denk ik, al vrij snel om jullie verhaal te delen op Instagram. Ja. Was dat bewust? Had jij ooit... kunnen denken dat zo'n impact had kunnen hebben? Nee. Want dat is het wel. Eigenlijk een jaar lang was het...
Ja.
Dat is nu raar om te zeggen, een hot topic, maar het was wel all over the place wat goed is. Hè? Want ik weet dat jullie ook inderdaad... Er zullen we het dan zo meteen over hebben, maar ook geld moesten inzamelen voor een medicijn. Maar was dat de reden om ermee te starten? Of hadden ze zoiets van, ik wil het gewoon delen mee?
Het was eigenlijk vooral... Want wij zaten toen al bijna een maand in het ziekenhuis, toen we de diagnose kregen. Vooral om familie en vrienden op de hoogte te houden, omdat dat zo moeilijk was om elk uur verschillende updates te geven aan iedereen die het vroeg, omdat er ook gewoon constant nieuws was.
Ja.
En het was eigenlijk meer bedoeld om gewoon één kanaal te hebben en voor wie dat wilde volgen, zelf onze eigen ouders, haalden daarvan hun informatie.
Ja, maar ik heb me inbeelden, je hebt gewoon ook geen... fut om elke naam te gaan bellen. En dat hebben ze gezegd. Nee. Dat snap ik.
Dus daaruit dat idee is het eigenlijk ontstaan. En initieel was het ook William's bucketlist, omdat we zoiets hadden van, we gaan niet gewoon zitten afwachten.
Nee.
We gaan nog zoveel mogelijk doen.
Ja.
We hebben niet heel veel kunnen doen, maar toch een paar dingen.
Ja.
En dan, eind van dit jaar kregen we hoop. Dus...
Eind
2021. Want we waren, ook al zeiden de artsen in België van er is niets aan te doen, punt. Geef je dat als ouder niet zomaar op?
Dat wou ik niet zeggen. Ik denk dat je dat gewoon niet kunt accepteren als ze zeggen van hier stop.
Nee.
Ik denk dat dat heel moeilijk is. Allee, als ik dat nu even naar mezelf reflecteer, moest ik dat morgen zeggen over Wolf, dan ik denk dat ik tot het einde van de wereld zou... reizen, bij wijze van spreken, om toch iets te vinden. Dus dat zijn jullie dan ook blijven doen, om allemaal pistes te onderzoeken? Of...
Ja.
Ja.
Ja. Allee, er zijn vele uren in een nacht, en zeker in een ziekenhuiskamer. Dus ja, doe niet anders dan opzoeken en papers lezen en onderzoeken. En zo zijn we eigenlijk bij het Menkes Center in Ohio terechtgekomen. En die professor daar heeft ons dan met de mama van Marco in Spanje in contact gebracht.
Oké. Okay.
Dus ja, via Amerika naar Spanje.
Want Marco kreeg een bepaald medicijn al van...
Toen nog niet. Ja, ik kreeg wel inspuitingen. Maar in januari gingen ze eigenlijk op Marco een experimenteel medicijn starten, testen voor het eerst. En ja, Aurora, de mama van Marco, heeft eigenlijk helemaal alleen op poten gezet. Ook zonder hulp van de farmaceutische wereld, maar echt met wetenschappers ook van overal. Zij is zelf wel advocaat bij United Nations, dus
ja, okay. Ja,
ze heeft wel de connecties en de middelen.
Ja.
Maar daar hadden ze het echt door de gezondheidsraad gekregen. Allee, alles werd opgestart in het kinderziekenhuis in Barcelona. En William zou eigenlijk als tweede kindje mogen opstarten.
Maar met een kostenplaatje, kan ik me inbeelden.
Ja, met minimum 100.000 euro.
En daar wilt daar een kind daar echt niks van. Dat is niet iets waar een land intussen komt, een mutualiteit. Nee, dat is echt op eigen...
Nee.
Omdat dat niet erkend is.
Omdat het niet erkend is. Omdat het eigenlijk een experimenteel, een trial was.
Dus eigenlijk heel concreet, als jij zegt, wij hebben dat geld, dan gaat alles door. Dan hoeft dat niet meer gecheckt te worden, of dan is dat van...
Ja, sowieso was het afwachten hoe dat de eerste resultaten met Marco waren, ook aftoetsen. Elke week werd de dosis verhoogd, of dat niet schadelijk was, dit en dat. Maar ja.
En dan zijn jullie dat eigenlijk opgestart om... dat is toch vrij snel bij elkaar gekomen, denk ik, hè?
Ja, ik denk 1 januari zijn we dan de VZW voor William. En hebben we die officieel opgericht. Dan stoten we wel nog op wat problemen. We hadden gedacht, van we gaan een sms-actie doen. Een nationale sms-actie, zoals met Baby Pia.
Ja.
Maar de wetten zijn verstrengd sindsdien. Dus je moest daarvoor een erkende VZW zijn. En om een erkende VZW te zijn, moet je VZW minimum een jaar bestaan.
Ja, het is echt zo.
Ja, typisch België.
Typisch België. Je neemt mij de woorden uit de mond. Echt absurd. Ja, oké.
Okay. Dus dat was enorm frustrerend. Ja. Maar toch, ja... Ja, tussenweggetjes gezocht en gevonden. Dat was wel een betalende sms-actie. Maar via Stichting Pelicano, als je hem kent... toch kunnen opstarten.
Ja.
Dus het was een beetje anders, maar het is toch gelukt. Ja. En dan zoveel mogelijk in de media proberen geraken en delen. En,
ja. En dan hadden jullie eigenlijk dat geld binnen?
Ja, in 3 maanden tijd.
In 3 maanden tijd. Ondertussen kregen jullie dan misschien ook positieve signalen vanuit Barcelona dat dat goed ging of dat dat aansloeg? Of was dat nog
dat niet? Is nog altijd een beetje te vroeg. Ik vraag nu eind juni wel resultaat. Maar
ging er wel mee doorgaan. En je had wel zoiets van, we het wel doen.
Het kon geen kwaad.
Ah ja, oké. Okay. Ja. Ah ja, voilà. Ja,
okay. Dus dat was voor ons al de belangrijkste ook. Ja, bedoel, baat het niet?
Ja, tuurlijk.
Schaadt het niet? Ja.
Tuurlijk.
Je wilt alles proberen. Hè. We hebben dan ook wel heel lelijke reacties gekregen zo van de... Ja, de HLN-lezers of op Facebook.
Ah, de HLN-lezers, ja.
Zo, je kind onnodig laten afzien, je zou hem beter laten gaan. Ja.
Ja. Dat zijn mensen die geen kinderen hebben, denk ik dan.
Maar ze zijn gewoon mensen.
En totaal geen kennis van... Nee.
Ja, nee. Daarom zeg ik de typische HLN-lezers.
Ik hoop dat je dat ook gewoon hebt naast u kunnen neerleggen. Ja. Sorry, want dat moet je niet laten raken.
Maar natuurlijk, je zit daar dan, dat was net... In februari waren ook opgenomen. Je zit daar dan naast je ziek kind en dan lees je zo'n ding. Natuurlijk kwetst dat ook omdat het over je kind gaat. Hè. Ja.
Tuurlijk.
Allee, je kunt dat minder makkelijk naast je leggen.
Mm-hmm.
Maar ja, het zijn domme mensen.
En die zullen er altijd blijven zijn. Maar ik hoop dat ze... Dat is nu totaal iets anders, maar het wordt wel dringend tijd dat ze daar eens strenger op gaan toezien, want het is niet enkel naar u toe, maar die richten vaak heel veel schade aan van die mensen die maar lucraak hun mening delen, dan nergens op slaagt en alleen maar negatief is. Ja.
Wat is daar nu een tv-programma over? Hè?
Ja, juist. Ja,
en de naam vergeten. Maar.
helden van het internet. Ja. Ik heb bij deze even reclame gemaakt voor Erik Goens. Oké, dus dan zijn we midden 20.
Dus ja, hij had eigenlijk zijn verjaardag gehaald, 14 maart.
Ja.
En dat was iets, een enorme mijlpaal.
Ja.
Want ik weet nog in het najaar 2021 dat ze zeiden, je moest de verjaardag nog niet plannen. Als het zo voortgaat, had hij de winter niet aan. Dus ja, dat was echt zoiets van, oef, die winter is voorbij, 14 maart, hij is verjaard, we hebben vooruitzicht, we gaan naar Spanje.
Ja.
Allee, ik ben eind die maand naar Malaga geweest om Marco en zijn mama te bezoeken, om dingen concreter te maken.
Ja.
Alles...
Allee, er was hoop.
Er was hoop. Ja. Het leek echt de goede kant uit te gaan. Allee.
Ja.
Dan in april ook nog twee opnames hadden.
Ja. Vooral, het was eigenlijk altijd bij hem die longen. Die longen waren...
Toen waren het, was het ook rota en noro. Ja, zo de typische kinderziektes.
Ja.
Maar bij hem is dat iedere keer wel...
Dat komt heel hard binnen bij hem. Hij is er eigenlijk niet tegen bestand. Om daar...
Nee, hij had heel weinig, heel laag immuunsysteem.
Ja,
dus.
Okay.
En toen had ook een gesprek, hij al... Ja, Skype, ja, ik weet niet, Zoom, maakt niet uit. Met de neurologen van het kinderziekenhuis daar in Spanje. En dan hoor je eigenlijk, dat is toen begin mei, dat ze niet snapte dat onze dochters nooit koopreacties gegeven hebben.
Zelfs 3 maanden na de... Allee, ook al was de diagnose later...
Ja.
Zie maar...
Dus dat zijn... Ja, dat...
Zijn daarmee naar de artsen gestapt van, kijk, dit krijg ik als reactie. Had het iets uitgemaakt? Had het kunnen doen? Of...
Ja, het antwoord krijg je dan. Er staat niet zwart op wit dat het zou geholpen hebben. Ja, oké, maar ja. Ik kon ook geen kwaad. Hè.
Nogmaals, ja. En op die moment wouden ze er ook niet meer mee starten dan?
We gingen dat dan aanvragen. Ja, we waren al begin mee. Dat was ook alweer heel gedoe via Spanje. Dan moest dat door de wetgeving hier, omdat dat eigenlijk nog nooit gebruikt was geweest, die koopreacties. Maar het bestaat wel, het ligt gewoon in de apotheken.
Maar dat is iets, zo'n communicatie tussen ziekenhuizen. Ik weet niet, ik heb ook heel hard het verhaal van nu nog van Leonie gevolgd, van Sophie en Dietrich. En ook daar was een communicatie tussen twee klinieken cruciaal om het eventueel wel te ontdekken. Ja. Allee, en dat is zoiets, ik kan dat niet inbeelden, een dag van vandaag, mee. Alle middelen om te communiceren met elkaar, dat dan toch... Het is misschien heel kort op de bocht dat ik dat nu zo zeg, maar ik kan me wel inbeelden, als je dat dan te horen krijgt, dat je dit van, allee, kom maar.
Dat was rond 7:00 s'avonds en we waren in het ziekenhuis. Ik denk dat het goed was dat het zo laat was, dat er geen artsen meer aanwezig waren, want...
Ja.
Ja, wij waren wel echt in alle staten.
Snap ik. Omdat je dit van het misschien iets kunnen doen.
Ja, het zou vertraagd hebben. Hè.
Ja. Maar goed. Ja. Oké. Dus dan was het eerder de focus om naar Spanje te gaan.
Ja.
Dan.
Ja. Dus onze reis was gepland. 21 mei zouden we vliegen.
Oké.
Voor hoe lang? Dat wisten we niet.
Nee.
We hadden al hotels opgezocht. We hadden al gekeken waar is het beste hotel dicht bij het ziekenhuis. Het was in Barcelona.
En hij mocht vliegen?
Ja.
Ja, oké.
Dus alles was eigenlijk...
Ja, gepland. Maar hij werd dan, denk ik, ziek.
Ja, kort de nacht van 14 op 15 mei zijn we opgenomen. Ja. En wij dachten van, ja, het gaat weer iets virusje zijn dat hij snel gaat overwinnen. Ik had mijn vluchten nog niet afgezegd. Totdat ze 3 of 4 dagen later zeiden van, ook fout, want ik was alleen, Dennis was aan het werken. Dat ze mee kwamen zeggen van, we vinden geen oorzaak, er is geen virus.
En wat waren de symptomen dan, waardoor hij...
Terug, kortademig.
Oké,
Ja, er zit niks van virus of ontsteking. Het is zijn lichaam die aan het opgeven is.
Ja.
En ja, bedoel, je kind is dan net 14 maanden, je zit met die 18 maanden minimum in je hoofd.
Ja. Ah ja, ja.
Ja. Ja, 18 tot 36 maanden. En het was zomer en we waren er. Ik weet nog, ik belde naar Dennis en die geloofde mij gewoon niet. Ik heb de arts moeten opnieuw laten komen s'avonds, want ja.
Mm-hmm. En ze zeiden ook meteen... we kunnen dat ook niet tegenhouden nu? Of allee, we moeten het bekijken hoe dat, dat er terug uitkomt? Of? Nee.
Nee. Comfortzorg was...
Ja, Chris.
Ja, de...
Dus Spanje, hij mocht ook niet meer vliegen. Dat ging ook niet meer. Of, allee, ook niet meer de arts. Of, ah, nee. Ja, dat is keihard, hè?
Dat is verschrikkelijk.
Dat is verschrikkelijk.
Want hij gaat van het diepste punt in september naar hoop in het voorjaar.
Ja.
Om dan net voordat je vertrekt te horen van...
Heb je dat toen... Ik weet het niet, maar je moest het dan uiteindelijk communiceren ook naar Barcelona. Het is niet dat die zeiden, we komen naar daar of zo. Nee, dat...
Nee, dat die hebben dan ook overlegd met onze artsen.
Ah ja, oké.
Of rapporten, ik weet het niet meer.
Ja.
En ook gezien dat het eigenlijk...
Te ver gevorderd was.
Ja.
Dus ja, dan, je zei daarnet al, 2 juni is het een jaar geleden. En hebben jullie eigenlijk een kleine 3 weken...
Ja, afgezien.
Afgezien, ja.
Vooral ook, wij werden al van de september gevolgd door Koester. Dat is eigenlijk palliatief team van UZ Gent.
Mm-hmm.
Het moment dat zij er dan elke dag zijn, hij kreeg de koesterkoffer en de bandjes.
Je wordt er eigenlijk een beetje op voorbereid, in de mate mogelijk.
Ja.
Ik kan al niet meer uit mijn woorden komen, dat je erop kunt voorbereid zijn. Maar...
Ja, dus eerst was dat morfine. En dan de zondag, nu gisteren, een jaar geleden, hebben we boven de wolken laten komen.
Ja, voor foto's te laten maken.
Maar hij was er nog.
Ja, ja. Ik wist ook niet dat hij dat...
Hij was er nog, ja.
Okay.
Wij wouden dat.
Mm-hmm.
Omdat wij... wij zagen het ook aankomen.
Ja,
het is niet bij andere gezinnen is het vaak een stilgeboorte of zo.
Ja.
Die dag hebben we ook dan de familie laten afscheid nemen. Ik ben daarvoor telkens naar beneden gegaan. Ik kon dat niet aanzien. En dan eigenlijk de maandag, nu vandaag, jaar geleden... zijn ze de Dormicum fentanyl opgestart. En het ging heel snel gaan. Maar...
Ik heb dat gelezen. Dat je...
heeft nog 3 dagen afgezien eerst. Dus heeft de ergste epilepsie van heel zijn leven gehad. Echt onmenselijk, dat we nooit hebben gezien.
En er konden ze...
Hij sliep 4 uur en dan werd hij wakker met een schreeuw. Allee, kreeg hij alleen maar bolussen, morfine en temesta en alles. En dan de laatste nacht was... Verschrikkelijk, ik kon het niet vertellen. Maar...
Nee, ik weet het. Ik heb dat gelezen op hun Instagram. Dat is,
onmenselijk.
Onmenselijk.
Een dier doen ze dat niet aan. Dus,
en ja, voor de luisteraars, dat heeft gewoon heel lang geduurd. Hè. Ik kan het ook niet helemaal vertellen, maar ze kunnen altijd eens nalezen op hun Instagram. Maar is dat iets wat voorkomen kunnen worden?
Als de wetgeving verandert.
Omdat er bepaalde dosis... moeten ze gaan halen?
Bij een kind mag er geen actieve euthanasie gepleegd worden. Enkel passief. Dus,
waarom?
Omdat een kind niet zelf kan beslissen. Maar ja, daarvan... in mijn opzicht moeten zelf de ouders dat niet kunnen beslissen. Als 3 artsen of zo daarop aftekenen.
Want dan had het... Dat is eigenlijk... Dan had de lijdensweg, zal ik maar zeggen, 2
dagen... Ons kind is 11... is eigenlijk 11 uur aan het sterven geweest. In ons arm. Dus ja. En onze neurologe, zoals zij daar ook, het was om 11:15 s'nachts begonnen, ze was daar direct. En ze liep ook gewoon de hele tijd heen en weer. En het is mooi, hè, zijn hartje gewoon niet opgeven. Maar ja.
Ja, maar wat heb je daar? Dat is hartverscheurend om het zo te zeggen.
Dat zijn beelden die niet.
Nee.
Ja.
Werden jullie daar ondersteund door het verplegend personeel? En was daar iets of van.
Want wij zijn in Brugge gebleven. En natuurlijk, in Brugge, in het ziekenhuis, is het ook niet gewoon dat er veel kindjes sterven of zo. Het is niet zoals in Gent, het universitair ziekenhuis, in PQ of zo, in Leuven. Dus de hoofdverpleegkundige, eigenlijk zijn ondertussen echt vrienden geworden als familie.
Ja.
Ze hebben ook dat derde kindje al zijn hele carrière. Dus...
Ja. Voor die mensen is er natuurlijk ook... Dan zijn er terug mensen en zijn er niet alleen, verpleegster of dokter, maar alleen dan...
Ja.
Oké. En dan, Dan volgt erna...
Een leegte.
Een leegte. Ik kan me dat niet inbeelden.
Wij bleven daarachter in die kamer. Ja, William werd meegenomen. En ik heb hem wel nog zelf volwassen en een pyjama gedaan. En zo. Die kamer vol met tekeningen, ballonnen, kaartjes. Ja. Want dat was gigantisch hoe dat heeft opgeleefd die laatste 3 weken.
Ja. Ja, iedereen, ik weet dat nog, iedereen leefde ook echt mee van zeker dat Spanje-verhaal en dat het dan niet ging lukken. Ik weet dat nog zo goed. Ik zelf ook.
Ja, ik was nu eigenlijk gisteravond voor het eerst terug door foto's aan het scrollen en kon gewoon niet meer stoppen, ook niet.
Ja.
En dan, ik weet niet waarom, maar ik heb zo 1 foto van die dag van zo heel die kamer zo ingepakt.
Ja.
Zo al die ballonnen en zo.
Want een week later is dan echt het afscheid. Heb je dat op een of andere manier wel zo kunnen maken dat dat voor jullie... Ja, alleen.
Dat is eigenlijk een waas.
Ja.
Het was wel heel snel geregeld. En precies zoals dat we wilden. Allee, het was perfect.
Okay. En heb je William die dagen ervoor... nog bij u kunnen hebben? Of is, want dat is ook iets wat voor mij niet wel wat mag of mogen daar dan bij?
Wij
of?
Wilden dat niet.
Okay.
We wilden ook niet dat hij thuis overleed.
Nee, oké.
Okay. Dat is een bewuste keuze dat we hebben gemaakt. Wij wouden in het ziekenhuis blijven, omdat we die
dat je pijn... Dat, ja, daar wou laten. Daar, om ja. Het zo, ja.
Dus hij is eigenlijk dan naar het mortuarium van het ziekenhuis gebracht en van daaruit naar de begrafenisondernemer.
Ja, oké. Okay.
We zijn pas de dag erna geweest. En ook al zei ik van, ik wil hem niet zien.
Ja.
Op het moment dat we daar waren, schreeuwde heel mijn lichaam.
Tuurlijk.
Om toch...
Ik denk dat je ook op zo'n moment alleen maar kunt doen wat je voelt of zo. Dat je daar rationeel eigenlijk ook totaal niet over kunt beslissen of kunt...
Dus ja, we hebben hem dan gezien. En dan woensdagochtend nog. Want hij is gecremeerd de woensdag voor de viering. We wilden niet dat er daar een kist of zo... Stond. We hebben ook niemand anders bij hem gelaten.
Nee, oké. Okay. En is hem nu bij jullie thuis? Allee, ja.
Ja, okay. Dus eigenlijk mijn opa had een kunstgalerij. En een bevriende kunstenaar heeft eigenlijk een beeld ontworpen.
Voor hem?
Voor hem, waar dat eigenlijk in zit.
Ja.
Volledig.
Ja.
En het is zo'n een roze beeld, een klein mannetje.
Mm.
En heeft zo 10 kleintjes voor erbij gemaakt. Dus...
Ja.
Ja, dat is wel mooi. Is nooit alleen.
Ja, ja, dat is wel heel, dat is een mooie gedachte. Dus ja, dan volgt natuurlijk een enorm rouwproces waar je nog altijd in zit, denk ik. Dat ook nooit weggaat, toch niet volledig, lijkt mij, als je een kind moet afgeven. Hoe doe je dat? Want ik weet ook, jij hebt, zie dat ik het juist zeg, een eigen winkel ook van babykleren en moet die bij Marie. Ik weet dat je dat vrij snel wel hebt op... Of is dat fout?
Ik had de winkel eigenlijk al. Allee, de webshop.
Ja.
Al van voordat William ziek werd.
Ja.
Had ik eigenlijk al de webshop van Moetie. En dan is vrij snel eigenlijk, nadat we William kwijt waren, ben ik op een pand... een winkelpand tegengekomen. En zei Denise ook heel snel van, gaat ervoor, wat is het ergste dat er kan gebeuren?
Ja.
Ja,
ja, snap dus op ik.
Dat vlak, allee.
Qua afleiding kan... afleiding is zo plat om te zeggen, maar...
Er zijn veel mensen die vragen van, hoe doe je het?
Ja.
Maar ik heb zoiets, moest ik niet elke dag opstaan en mijn dagen vol plannen?
Ja.
Dan...
Ja. Ik las onlangs een verhaal, want dat is dan ook sociale media, van zodra dat je wat begint te volgen, komt dat heel vaak in je feed. Of, van iemand die daar jongste kindje ook had verloren, maar die had nog een andere. En die zei letterlijk van, het is voor hem dat ik opsta, voor haar oudste zoontje. Want wat doe je als je enige kind overlijdt? En ik kon me dat zo inbeelden van, wat is je reden dan nog om... Maar dan kan ik mij ook wel volgen als je dan een andere soort in uw beroep of een soort passie hebt of een doel, of dat dat ook wel kan dienen om je eigen uit je bed te hijsen en je misschien nuttig te voelen. Allee, ik denk dat je nut ook volledig vervalt als je...
Allee. Ja, want ik heb eigenlijk voor William sinds zijn geboorte tot...
Ja, voilà. Alleen maar...
Dat we hem kwijt waren, buiten die 3,5 weken dat ik gewerkt heb. Letterlijk dag en nacht.
Ja.
Ja, alles staat in teken van hem. Mm-hmm. Uw sociaal leven vervalt.
Ja.
We zijn ook wel redelijk wat vrienden verloren. Of denk gewoon beter beginnen nadenken over vriendschap. Ik denk dat je wel alles in een ander perspectief zet.
Ja.
Je kreeg nu gisteren nog van iemand een bericht. Ja, iemand dat niet ken. Dan moest ik van jou zijn, ik zou het leven gestapt zijn, ik zou het niet kunnen hebben. Ik denk van...
Maar waar gaan mensen toch sturen? Echt,
denk ik in na.
Ja.
Allee, ik zou... Ja.
Ik vind dat heel sterk dat je...
Ik ga niet zeggen dat ik daar nooit niet aan gedacht
heb. Tuurlijk niet. Ja. En ik denk dat jullie een enorm zwaar jaar... zoals William er nog was, maar ik denk dat het nog zwaarder was als hij er niet meer was, lijkt mij.
Je krijgt ook de weerslag enorm op je lichaam.
Tuurlijk. Dat is... Waar je lichaam dan heeft doorstaan, dat moet op een bepaald moment wel... Dat wreekt zich op een bepaald moment, denk ik. Hè. Dat kan ik me echt inbeelden. Maar ik vind het heel sterk dat je toch op die manier je leven het herpakt om iets te doen. En ik wil dat ook toch wel even melden. Jullie zijn ook met IVF gestart. Hè? Want was William ook met IVF?
Nee.
Nee. Die was op een natuurlijke
wijze... Ja, ik was supersnel zwanger van William.
Oké.
Okay. Wij hebben de diagnose gekregen. En we hebben altijd wel een heel grote kinderwens gehad. En dan zeiden ze eigenlijk direct van... Ja, jij bent trager, dus ik ben trager.
Ah, oké. Okay, ja, tuurlijk.
En er is 50% kans dat je het doorgeeft. Dus ja.
Enorm veel dus.
Ja, enorm veel.
En dan hadden jullie na William het gevoel van...
We zijn eigenlijk al...
Tijdens?
Heel lang, veel langer bezig.
Dus jullie wouden altijd een tweede kindje, sowieso?
Ja.
Oké.
Okay. We worden er eigenlijk 3 altijd.
Ja.
Ze hebben de diagnose gehad 27 september en 15 oktober zaten we al bij de fertiliteitsarts. 2021.
Om te starten. Eigenlijk. Omdat je de diagnose had gekregen, was dat een extra push
Sowieso los van elkaar? Moesten we na opstart al 4 maanden rekenen om de genetische test te maken.
Ah ja, ja.
Dus dat is zoiets van, ja, we kunnen maar beter direct starten, want ja...
Ook wel heel dubbel, denk ik. Als je enerzijds je kind...
Ja.
Je voelt die door je handen glippen. En anderzijds zijn ze eigenlijk ook in een traject om een tweede kind. Denk je dat ook wel heel... Ja.
En je wou toen vooral gewoon dat William een grote broer kon zijn.
Ah ja, oké.
Okay. dat was...
Ja.
Het doel. Dat nog ging lukken binnen die 36 maanden, maar ja. Dus dan eigenlijk gewoon direct gestart in januari 2022. Okay. De eerste pick-up gehad.
Mm-hmm. Maar dan zonder u... Wacht, hoe moet ik dat dan juist zien? Want jij bent drager. Hoe kunnen ze dat dan met IVF vermijden?
Dus, ze doen een pick-up en dan bevruchten ze mijn eicellen met de zaadcellen van Dennis.
En dan zien ze, ziet het erin of...
Ja, dan na 7 dagen worden enkel de allerbeste gespaard en die ondergaan dan een genetische test.
Oké. Okay. En dan kunnen ze echt zien...
Zien ze welke embryo's dat trager zijn of niet.
Oké.
Okay. Maar dat is heel streng. Dus die eerste pick-up en het 6 weken wachten op de test waren voor niks. Ze waren april...
Omdat je het allemaal erin zet.
Het was eigenlijk maar 1 embryo dat goed genoeg was om te testen. En dat was raar.
Okay,
dus ja, dat is alweer april.
En dan terug opnieuw? Of?
Dan direct terug opnieuw.
Want zo'n pick-up, je zegt dat nu heel losjes, maar dat is, ik weet dat van een vriendin van mij.
Dat is toch heel heftig.
Dat is toch pijnlijk. Allee, dat is echt niet wat je...
Nee.
Oké, okay. Maar je was toch vastberaden van, we gaan dat echt wel opnieuw doen. Ja.
Ja, dan hebben we dat opnieuw gedaan in midden april zeker. En dan hebben we het resultaat gehad, die dag nadat William gestorven was. Dat we 2 goeie hadden.
Ook heel dubbel.
Heel dubbel.
Want kunnen dan blij zijn? Allee, ik weet het niet.
Nee, allee.
Allee, ja.
Dan hebben we ook niet direct verder gedaan.
Ja.
Juni, juli hebben we pauze genomen. Augustus was ik terug. Dan beginnen hormonen nemen voor een terugplaatsing, om dan na een maand te horen dat mijn lichaam niet lukt. Nee. Dan in november wel een eerste terugplaatsing gehad.
Okay.
Niet gelukt. In december opnieuw niet gelukt.
Dus dan moest je alle terug.
Dus januari dit jaar de derde pick-up.
Oh, mijn manneke. Allee. Heft. Ja, allee,
ja, die hormonen zijn echt niet te onderschatten.
Maar hormonen, dat sowieso. Maar je zat ook nog wel eens echt in die rouw. Ik vind dat wel, er is de schoonheid, vind ik wel, hoe dat toont, hoe sterk dat een moedergevoel kan zijn. Of een, dat is echt wel een oerkracht. Hè, als je zoiets hebt van, enerzijds het zorgen voor William, het verwerken van zijn overlijden. En dan tegelijkertijd toch je zo inzetten voor eigenlijk nog een kindje. Ja. Dat is alles overheersend eigenlijk. Hè,
dat het is ook het enige, eigenlijk echt het enige dat we nog voor wensen. Allee,
ja.
Al de rest is bijzaak.
Ja. Ja, maar ik kan dat... Ik heb totaal niet zo'n heftig verhaal, maar ik kan dat wel beamen. Zelf als mama, ik had dat ervoor ook nooit kunnen inbeelden hoe krachtig dat is, dat gevoel. En effectief, al de rest is,
ja,
is bijzaak. Is ook belangrijk, maar dat, allee, dat is continu een prioriteit gewoon op alle vlakken. Dat is...
Dus ja, januari okay, dan. Ja. Ze hebben 23 eitjes uitgehaald. Dus het was een heel heftige pick-up.
Oh my god. Ja, ja, dat is, maar dat is zonder verdoving, hè? Of is dat...
plaatselijk.
Plaatselijk. Maar ja, telt niet veel voor. Of... Nee.
Het was
heftig.
Heftig.
Okay.
Maar dan wel eind februari het goede nieuws gehad dat er 5 goede embryo's waren.
Oké. Okay.
Van de 23, maar allez, 5 is voor ons een heel...
Ja, dat is toch wel wat, denk ik. Ja, inderdaad. Mm-hmm.
En dan terugplaatsing had, net na Williams verjaardag. Die was niet gelukt. En dan nu 6 mei terugplaatsing had. En 2 weken geleden het goede nieuws gehad dat we zwanger zijn.
Is het waar?
Ja.
Oh, Marie.
Dus,
oh, echt?
Ja. Net.
Oh, proficiat.
Dank u wel.
Oh, maar dus, ik ben heel... Allee, ik wist dat dit een beladen aflevering ging worden, maar dit is wel... Een lichtpunt, toch? Dat is toch wel het beste nieuws wat je kon krijgen op al die een tijd. Allee.
Ja, het is...
Oh, proficiat. En het zit goed. Allee, ik wil zeggen...
Ja.
Het is
allee, ik ben nu 6 weken.
Oké.
Okay. Ze hebben al 2 keer mijn bloed gecontroleerd en bleef mooi stijgen. En woensdag heb ik de eerste echo. Een beetje vroeger dan normaal, maar onze artsen leven al mee.
Wilt geen... Wat gevoel heb je dan als je dat telefoontje krijgt? Dat is...
Het was eigenlijk heel dubbel, want ik was opgenomen 2 weken geleden omdat mijn lichaam stopt zei.
Ja, zie je.
Heel mijn linkerhelft had geen gevoel meer.
Echt out of the blue gewoon?
Ja, op 10 minuten tijd.
Dat is een soort kortsluiting dan? Of, allee.
Ja, dus ja, ze dachten eerst de beroerte, dus ook direct op spoed ben. Op midcare.
En toen wist je nog niet dat je zwanger was?
Ik wist dat teruggeplaatst was, maar eigenlijk ging ik pas 5 dagen later de bloedafname hebben.
Oké. Okay. Ja, ik voel het al aankomen.
Dus ze moesten mijn bloed nemen en s'avonds om 10 uur, ja, Dennis was al weg, want we mochten maar 3 kwartier bezoek hebben per dag. Die verpleegkundige, ik zei, zijn er nog bloedresultaten binnen? En ze zo, 2 tot 4 weken zwanger. Wat?
Zonder Dennis erbij ook.
Ja, maar ja.
Ja, oh ja, oké.
Okay. Maakt niet uit.
Nee, maakt niet uit.
Nee, maar inderdaad, zonder hem. Dus ja, ik heb hem dan direct gebeld.
Dat hadden ook niet voor... Of,
ik kan mij voorbereiden op gewoon terug slecht. Allee.
Ja, dat snap ik.
Of te vroeg om het te zien of slecht. Ja. Ik had zoiets van, als het niks is, is het misschien te vroeg.
Ik denk dat je eigenlijk ook om een duur beschermd.
Ja.
Of wel voorbereid.
Ja,
ja,
ja. Allee.
Vooral weer een nieuwe...
Slecht nieuws, ja.
Oh my god.
Okay. Dus,
en dat had er dus mee te maken dan, of niet? Dat je lichaam dan ineens...
Nee, dat is eigenlijk puur, ja.
Oké, okay, nee, het was misschien... Maar misschien toch wel...
Oververmoeidheid en stress en niet luisteren.
Ja, oké. Ja, herkenbaar. Allee, op een ander niveau, maar ja, ik snap wel dat je lichaam... Ja, je lichaam heeft gewoon heel veel doorstaan ook. En nu natuurlijk, als het je bent zwanger, dat is sowieso
wel... Ik ben wel extreem moe, echt.
Ja, en toch zit je hier. Oh.
Maar het is...
wel echt heel fijn.
Ja, soms zijn er zo flarden momenten van geluk.
Dat zich afwisselt.
Maar momenteel lukt het nog niet om echt...
Omdat het gewoon... Het is ook een heel moeilijke dubbel, week ja. nu. Allee, het is echt...
Ja.
Ik heb dat nogal gehoord, gelezen, dat zo dat eerste jaar moet het, ja, even door, omdat je altijd zegt, het is nu een jaar geleden dat, het is een jaar geleden ja. dat. Lijkt mij ook perfect normaal dat je dat nu ook gewoon overheerst. Ik denk dat je je daar ook totaal niet schuldig moet overvoelen naar je kindje in je buik.
Ik heb dat soms wel.
Nee, dat is... Dat ja. is ik denk zelfs... Ja, moet ik dat zeggen? Moest ik mijn kind verliezen en ik ben tegelijkertijd zwanger? Ik denk dat ik zelfs even geen zin zou hebben in dat kind. Ik denk dat dat heel, heel verwarrend ja. is. En ik denk dat ik totaal niet schuldig moet overvoelen. Dat is perfect normaal.
Ik voel mij soms schuldig ook tegenover William. Of... Gewoon, het is nieuw dat zou moeten zijn. Allee.
Dat is waar. Maar je gaat wel natuurlijk een kindje nu hebben dat je kunt vertellen over ja, zijn of haar broertje. En ik denk dat William ook altijd aanwezig zal zijn.
Ja.
En dat is misschien ook wel mooi. Want nu blijft dat enkel tussen jullie twee. En als er dan een kindje bij komt, dan...
Ja, William toch, gaat sowieso grote broers.
Voilà. Dus dat is misschien een andere manier om er dan...
Ja, ik denk gewoon een keer dat we zo die 2 juni...
Even door moeten. Ja.
Gepasseerd zijn en misschien 9 juni ook, alleen de viering.
Ja. Ga je iets doen? Meer... Om... Of is er zoiets van, nee, laat mij gewoon gerust in de...
Ik weet het niet. Ik weet zelf nu nog niet. Het is binnen 3 dagen of ik ga open doen of niet. Ik weet het niet.
Ah, de winkel wil
je? Ja.
Goh, dus, ja.
Want allee. Ergens denk ik van, misschien is het goed.
Maar... Ja, of iets mee heel intiem. Ik weet het niet. Dat je zegt van, we maken daar een momentje van. Ik weet het niet. Ja, dat is heel persoonlijk.
Het is heel dubbel. Ik denk dat ik eerder gewoon niemand ga willen zien en spreken. Ja.
Dan is dat ook zo, hè? Want heb jij dit nieuws al verteld aan vrienden en familie, dat je zwanger bent?
Ja.
ja. Ja, maar ja.
Ja allee, iedereen wist ook wel wanneer ik een terugplaats
heb. Ja, ja dus... oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk ja. IV, is dat anders.
Dan kun je niet echt.
ja, ik kan me ook wel inbeelden dat jullie ouders en...
Ja, ja. Want allee, William was het eerste kleinkind.
Ja, dus ik denk dat ook...
Langs beide kanten, dus,
Nee, dat voor grootouders ook niet te onderschatten is. Enerzijds verliezen ze hun kleinkind, maar anderzijds zien ze hun eigen kinderen
ja.
doodongelukkig. Allee, dat is toch ook wel...
Ja.
Allee, dat is nog een andere dimensie. Allee, dat is anders, maar ik denk toch eigenlijk ja. minstens even erg. Hè.
Ja, mijn mama, alleen mijn mamatje helpt superveel in de winkel ook. Hè.
Mm-hmm.
Ja, wij beschermen elkaar soms zo door mm-hmm. niet te veel verdriet het zo.
Ja. 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 Maar nu komt er een nieuw wondertje in de familie. Dus
ja.
Dat is misschien een stoute vraag. Maar heb je zo liever een jongenske of, een, of eerder niet? Om, ja, dat is sowieso, denk ik, bij een tweede kind is dat... denk ja. bij veel koppels, maar ik denk bij jullie is dat nog... Ik zou het zelf ook niet goed weten. Yeah.
Dat is erg om te zeggen, maar ik zou het liefst een meisje hebben.
Mm-hmm.
Gewoon
om niet omdat te het
anders gaat zijn. Ja. ja.
Het gaat sowieso natuurlijk anders zijn.
Ja, omdat het nog meer anders zou zijn of zo, mm-hmm. denk ik.
Maar ja, dat heb je natuurlijk niet in de hand.
Nee, nee, nee.
Dus ik denk sowieso, als het gewoon...
Dus nog eventjes afwachten.
...gezond geboren wordt, wat het ook is, ja. denk ik het al fantastisch.
Want ja, we moeten ook nog steeds een NIP-test doen.
Ja.
Daar is, ja, daar is het embryo nog niet op getest. Dus, ja.
Dat gaat nog even... Ja, ik denk als je daar... Ja. Allee, ik denk dat jij sowieso, met wat je hebt meegemaakt, minder... onbezorgd gaat zijn tijdens deze zwangerschap. Lijkt ja. mij ook normaal. Maar...
Ja, ja. Allee, ik heb ook wel tegen de arts gezegd van... Ik wil om de 2 weken echo. Ja.
ja.
Zeker in het begin nu.
Ja. Dan moet je dat maar doen. Tuurlijk.
Ja.
Oh, ik vind het wel heel fijn om met goed nieuws af te ronden. Ja. Het is, ik zie heel veel ja, verdriet in u, maar ook toch wel...
Ja.
Er is ook blijdschap en dat is wel
hoop,
hoop en terug iets om naar uit te kijken en voor te zorgen. En
ja.
dat is wel fantastisch. Super. Ja. Nog eens een keer proficiat. En merci om naar hier te komen, om je verhaal te doen. En want dat wil ik misschien nog wel even zeggen. Wij hebben, Sarah ook, maar ook al is hier niet, maar wij waren er wel vanuit. Wij hebben nu eigenlijk ook vooral uitgenodigd om ja, andere ouders het ook wel ergens... een hart onder de riem te steken van... Ook al ja. overkomt u het ergste, je kunt daar wel op een of andere manier door en toch nog het leven
ja.
aanpakken en andere zaken creëren dat u, ja, dat u doen leven en dat u...
Ja, ik denk zolang dat je in kleine dingen toch nog het geluk vindt,
ja,
af en toe, daarvoor niet elke dag, maar mm-hmm, dan denk ik dat het goed zit. Ja. Ja.
En dat is bij jullie wel...
Ja, we doen ons best.
Super. Oké.
Dus ja.
Merci. Heel fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering en volgende keer zijn we terug met opnieuw een heel interessante gast. Tot dan!
Twenty-four-7 wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Comma.